beetje open source minded en zo.
Dit is tegenwoordig hoe telefoon heet.
Ja, ja, dat is het bellen voor nieuwe mensen of zo.
Nou,
ja.
Dan hebben we Bert natuurlijk in de show. Hartstikke fijn dat je er bent.
Hartstikke fijn om er te zijn.
Helemaal goed. Dan heb je al een paar keer uitgenodigd. En je bent echt heel druk. Hè?
Ja, nou ja. Soms, jullie hebben het net een handje gehad. Net steeds te vragen in een week dat ik al in 3 podcasts was geweest. En op een gegeven moment denk ik van, dit wordt een beetje veel Bert voor de mensen. Ja. Maar dit is een gouden moment.
Ja, dus we gaan deze week gewoon heel veel Bert voor de mensen doen.
Ja, we reageren op nieuws. En dan zien we iets. Oh, Bert heeft weer iets gaafs. En dan, ja, maar dan hebben we...
Nou, maar hij heeft altijd wat gaafs.
Dan hebben anderen dat ook gevraagd.
Nou,
dat is een beetje... Ja. Maar hartstikke goed. En dan hebben we... Oh, wacht eens even. Dat is Koen de Jonge, dames en
heren. Hallo.
Ik mis toch de applausmachine op een of
andere ja.
Rustig. Dat klinkt op de uitzending net als die soundcheck van hier.
Onze nederige... Nee.
Vuilnisman. Nee. Ja,
ik wou zeggen excuses, maar dat wil ik toch niet echt doen.
En nu nog minder dan Maya zit.
Hallo.
Ja, oké. Okay. En dat is fijn, want ik heb jullie geluid ook allemaal even goed ingesteld.
Ja, doet hij.
Ik begin met felicitaties.
Ja.
Ja,
ik had namelijk post gekregen. Net voordat ik hier naartoe kwam, zou er een aangetekende brief komen. Maar zo lang ging ik niet wachten. Dus die is netjes aangenomen. Toen was ik vergeten te vragen, kun je hem ook openmaken? Dus dat is gebeurd. En die kreeg ik in mijn mail. Maar toen stond er ook al op computerbeeld.nl dat ik gelijk heb gekregen van de rechter. En dat de Belastingdienst beter moet opschrijven waarom ze stukjes broncode niet zouden willen geven. Nou goed, dat weten we allemaal dat ze het dom hadden gedaan. Dat is geen nieuws. Wat het nieuwe is, dat er nu dus een uitspraak ligt. Niet dat je een stukje software onderdeel is van een andere informatiestroom of zo. Maar dat je gewoon, ik wil dit stuk software. Daarover moeten ze gewoon beslissen. En daar hoef je verder niks voor te zeggen. Gewoon software. Mag je gewoon bouwen.
Maar het was een drogreden die ze hadden opgegeven. Maar ja, een veiligheid. Dus je kan zeggen, nou, dan moet je de drogreden beter opschrijven.
Nou, 1 hebben ze mondeling ingetrokken. De eerste, zeg maar, staatsveiligheid hebben ze gewoon mondeling direct ingetrokken als reden. Want ja, daar hadden ze geen onderbouwing voor. De rest... staat ook opgeschreven in de uitspraak, zeg maar. Ze zijn heel bang voor specifieke malware voor dit systeem. En andere systemen zijn op een vergelijkbare manier opgebouwd. Ze zeiden in de rechtszaal, het draait op dezelfde computer. Ze zijn bang dat die dan ook worden gemalwareerd en zo.
Bestaat er nog malware voor kopen?
Natuurlijk bestaat er malware voor mainframes, maar dan hoef ik niet specifieke malware voor dat BTW-systeem te schrijven, maar dan ransomware je gewoon de hele computerbusiness daar, zeg maar. Dat is toch veel makkelijker?
Ja. Oké, okay. Nou, ik vind het wel top. Ik ben geen vriendjes met de Belastingdienst. Ik ben bekend de post die van ze krijgen op het algemeen vervelend en dit is dan wel weer een dienst. Nee, maar...
Ja, het toeslagensysteem draait er ook bijvoorbeeld op. Dat vonden ze een goede reden om dan geen BTW-systeem te geven. Dus misschien moet ik die ook eens gaan wouwen. Met dank aan de hint van de Belastingdienst zelf.
Lekker bezig.
Ja, dat gaat helemaal goed komen. Goed, open source. Kan open source ontbreken in deze uitzending? Je zei net, we gaan niet over open source hebben, maar...
We gaan het zo meteen eerst hebben, zeg maar, over geschiedenis.
Geschiedenis?
Ja, dat komt zo goed.
Nou, begin met geschiedenis.
Ah, ja, kijk, even, zeg maar, want zeg maar, Bert is... ja, gewoon een serieuze entiteit, zeg maar, tegenwoordig in de digitale samenleving.
Tech-expert.
Hij kijkt echt
gewoon... Weer, dat rijmt namelijk.
Nee. Hij stond zelfs als cloud-expert ondertussen, in het nieuws.
En afluister-expert. Ja. Stond er ook bij.
Ja, dat is even een dingetje. Afluister-expert. Want jij bent begonnen, zeg maar, in de diepste krochten van spullen die ik niet kan wouwen, toch?
Ja, dat klopt, ja.
Ja. En nou, oké, goed, hè, daar heb je werk gedaan. We gaan ervan uit dat het goed is, want... Ja, of niet, en je moet nu alles goed maken. Dat kan ook. Daarna ben je commercieel gaan werken. Maar tegenwoordig zit je, zeg maar, in die hele overheid, open software, digitale soevereiniteit. Hoe werkt dat? Hoe kom je daar terecht, zeg maar? Want
het is net zoals. Hoe werkt een vliegdekschip?
Dit komt wel goed. Nee, ik heb hier ook wel...
Bert is heel goed, die kan verhalen vertellen. Dan moet
maar
je
ik kan
ook
er ook wel wat wezenlijks over vertellen. Kijk, ik heb 2 bedrijven opgericht. 1 was dan Schimmig Afluisterclub. De andere was PowerDNS. En allebei die bedrijven zijn goed verkocht. En dan ben je ineens heb je heel veel tijd. En ook geld. En dan zie je dat mensen die dat gedaan hebben, die beginnen of vaak gewoon weer een derde bedrijf voor de lol. Omdat het gewoon leuk is om een nieuw bedrijf te beginnen. Je hebt ook mensen die investeren in een zeilboot. En die gaan de wereld rondzeilen.
Dat mogen ze langer doen voor mij, hoor. Ja.
Kopen gewoon een zeilbootbedrijf, joh, gaat schelen.
En ik had op een gegeven moment begon ik langzamerhand te merken van ik hoef niet zo nodig weer een bedrijf te beginnen. Dat heb ik al een paar keer gedaan. En ik vond software nog steeds wel heel erg leuk. Maar ik merkte ook dat ik best leuk kon presenteren en stukjes kon schrijven. En dat dat ook wel effect heeft. In de zin dat als ik een stukje schrijf, dan tot mijn eigen... Je zag me net heel smerig kijken toen je mij zo'n entiteit noemde.
Ja, ja.
Maar de reden dat ik zo smerig kijk, is omdat ik af en toe best schrik van het effect van de eigen van de stukjes die ik schrijf. Dus dan ik zit dan een beetje s'avonds achter mijn computer en denk van, nou, ik maak me echt heel erg boos over deze vacaturetekst bijvoorbeeld.
Even ranten op iemand die niet heeft nagedacht.
Precies, ja? Ik ga dan wel. Maar en dan ineens dan merk ik, dan zeggen mensen, nou, daar moeten we toch echt wat mee. En dan denk ik, joh, ik zat hier gewoon een boos stukje te tikken hoor. Nee, maar ik ben me wel van bewust dat mensen die stukjes serieus nemen. Maar op een gegeven moment merkte ik van, oké, ik kan dus dingen bereiken. Ik kan in ieder geval dingen een beetje opschuiven de goede kant op. Of als ik zeg, van, joh, dit is echt niet goed. Dan, nou, op zijn minst denken mensen, nou, laten we eens een keer kijken. Misschien is het echt wel niet goed. En toen nog even dacht ik van, ja, ik kan dit. Ja, ik hoef eigenlijk niks anders te doen dan dit. Dus ik krijg wel eens de vraag van mensen van, joh, hoe krijg je het voor elkaar om zoveel dingen te doen? En het antwoord erop is, ja, dit is gewoon wat ik doe.
Dat is gewoon je werk.
Dit is mijn werk om dit te doen. Dus ik kan er maar makkelijk 40 uur per week steken in het bloggen van boze stukjes.
Ja. En, dan is je output niet zo heel hoog opeens.
Nee, ik doe ook nog een paar andere dingen. Maar dat klopt wel eigenlijk wel. Maar goed, dus dat is hoe ik daarin terecht ben gekomen. Is een soort glijdend. Dus eerst zoiets van, nou, ik wil eigenlijk toch wel weer een bedrijf beginnen. En toen later van, nou, eigenlijk wil ik dat niet. En toen langzamerhand merkte ik dat ik met praatjes geven en stukjes schrijven ook wel wat bereikte. Maar wat ik wel ook heel belangrijk daarnaast vind, ik heb nog een paar echte projecten. Dus opentk.nl, dat is mijn site om de Tweede Kamer mee in de gaten te houden. Die is in sommige kringen ruim populairder dan tweedekamer.nl zelf.
Hij is zoveel bruikbaarder.
Hij is sneller en hij is toffer en hij vindt meer documenten. En hij is ook geschikt voor blinden en slechtzienden. Dit in tegenstelling tot de echte tweedekamer.nl.
Laat je daar een wet voor maken. Ja, dat zou misschien een idee zijn ook.
Het is wel fascinerend. Overheidswebsites moeten dus allemaal voldoen aan allemaal hele strenge regels voor toegankelijkheid. Ja. Ik hoef daar niet aan te voldoen, want het is gewoon mijn hobby. Maar op een of andere manier is mijn site wel praktisch. Maar de reden dat ik vind het gewoon tof om te programmeren. Ik heb het gewoon nodig. Als ik te veel ben wezen ouwe hoeren, dan word ik gewoon heel chago. Want ik wil het gewoon meer programmeren. Dat is beter voor mij. Maar het andere is, het barst van de mensen die heel veel praatjes houden en heel veel stukjes schrijven, maar niet meer weten hoe het is om daadwerkelijk iets te doen. En ik vind het wel fijn dat ik kan zeggen, joh, ik heb mijn OpenTKNL en ik heb mijn Galileo monitoring project en mijn energie monitoring project. En ik programmeer ook nog wat open source libraries. En ik heb ook nog mijn DNA hobby.
Ja, daar komen we zo meteen nog even. Maar zeg maar, jij hebt dus eigenlijk gewoon, je bent een bedrijf begonnen en dat ben je gewoon nu jezelf.
Ja.
Ja, ja, dus eigenlijk ben je gewoon wel weer een bedrijf begonnen.
Ja, behalve ik krijg er niet voor betaald. Tenminste, bijna alle praatjes die ik doe zijn gratis.
Hier ook natuurlijk.
Ik krijg hier €5.000 voor, toch? Nee, eigenlijk zijn al mijn praatjes zijn gratis. Alleen maar heel af en toe zijn er echt speciale clubs die mij in willen huren. En dan denk ik van, nou, oké, dat is dan een betaald praatje. Maar als je mij bij de overheid ziet praten, dan is dat gewoon dat ik denk van, nou, laat ik hier iets nuttigs vertellen. Ja, laat ik iets vertellen waarvan ik het vind dat het nuttig is.
En je wilt dat inkoopproces niet door?
Nee. Je bent ook
echt gelukkig geworden. Ik herinner me Joep van de Wek, die heeft ooit gezegd, beroep Joep.
Je doet zoveel publieke dingen, zeg maar.
Niet om je met Joep van het Hek te vergelijken, maar gewoon de strekking dat hij als persoon eigenlijk een entiteit is.
Als je de luxe hebt om inderdaad gewoon je tijd op die manier in te delen, dan gaat het niet meer om hoeveel geld kan ik ermee verdienen, maar hoeveel impact kan ik ermee maken. Ja. Dat lijkt me super waardevol.
Ja. Nou ja, ik probeer bijvoorbeeld ook, ik steek echt onredelijk veel moeite in voor te zorgen dat het klopt wat ik schrijf. Althans dat ik in ieder geval voldoende heb gecontroleerd dat het klopt.
Ja, en dat maakt je een entiteit, zeg maar, want eigenlijk schrijf je nooit serieuze domme dingen op. Soms wel eens een foutje, maar...
Jawel, maar ik steek er wel, zeg maar, als je meegaat in dat verhaal dat het product van Bert is Bert, dan is het de moeite waard om te checken van die stukjes die ze hebben, klopt die ook allemaal?
Natuurlijk,
ja. Ja, maar ik gooi ze gewoon altijd door Cloud ChatGPT.
Maar in ieder stukje
en die
staat
dat het goed is.
Ja, ja, oké. Okay. In bijna ieder stukje staat, ik schrijf niks nieuws op, ik schrijf het alleen op.
Ja, klopt.
Dat maakt het zo leuk.
Ja, jij doet heel veel copy-paste van, zeg maar, uitspraken, beleidsdocumenten.
Wat er heel vaak gebeurt, en dat is een beetje oude journalistieke rol, is eigenlijk niet eens dat je iets nieuws, dat je iets exposed of zo. Maar die zegt, joh, dit is een waarheid die iedereen kan zien, maar je moet hem wel zien.
Ja.
Iemand moet een keer opschrijven, joh, is het niet heel gek, dat is deze vacature niet heel raar. eigenlijk. Terwijl heel veel mensen moeten... Er is een recente vacature geweest voor een plaatsvervangend CTO voor de hele Rijksoverheid. Waarin met name werd gevraagd om ervaring in het beantwoorden van Kamervragen.
Ja, dat is geen technische achtergrond nodig.
Dat is niet noodzakelijk vereist.
Nee, dat niet per se. Dus dat niet, je hoeft dat niet per se te kunnen. Ik denk dat een heleboel mensen die vacature gelezen hebben, die zullen net als ik gedacht hebben van, joh, wat is dit nou? Is dit voor een onzin? Nou, dan denk ik nou, as a service, Bert as a service, ga ik maar even opschrijven.
Ik vraag me altijd bij dat soort vacatures af, voor wie is die geschreven?
Ja. Dat vroegen veel mensen mij. En die kwamen ook met allemaal theorieën hoe dit zo gekomen zou kunnen zijn.
Incompetentie.
En zie je, ik geef daar dus nu geen antwoord op. Maar,
nee, dat doe ik wel.
Ja, maar ik had een heel soort lazy evaluation principe. Het interesseert me geen hol hoe het zo is gekomen. Ik kan gewoon puur zeggen van, moet je zien wat een rare vacature dit is.
Het resultaat is gewoon bagger. Dus
ja, en hoe, het dan gekomen is, dat maakt me eigenlijk niet uit. Ik kan gewoon zeggen, moet je kijken hoe raar dit is.
Ja.
En nou ja, en dat ik weet dat er dus nu mensen echt heel chagrijnig rondlopen. Want iedereen heeft, nou ja, althans iedereen in dat wereldje.
Die heeft dit stuk gelezen.
Heeft het stuk weer gelezen. Want misschien ook wel leuk. Vind ik leuk, heb ik dan ontdekt. Er zijn ook mensen die geïnteresseerd zijn in wat je doet, maar die gaan je niet noodzakelijk volgen op Mastodon. En sterker nog, die gaan je zelfs niet eens noodzakelijk volgen op LinkedIn, want dat is toch een beetje publiek. Pietje Puk, volg nu Bert. Ja. Dus op een gegeven moment zei iemand tegen mij, Bert, je moet gewoon echt een nieuwsbrief beginnen. Ik zie nieuwsbrieven, wat is dat voor een jaren 80... wat is dat voor een jaren 80 onzin, een nieuwsbrief? Maar goed, ik ben toch mijn nieuwsbrief begonnen. Er zitten nu 2000 mensen op.
Ja.
Op de nieuwsbrief.
Ja.
En, ja, want niemand kan zien.
Het is een anoniem. Het is een soort anonieme manier om iemand te volgen. Niemand anders dan ik weet dat je geabonneerd bent op mijn nieuwsbrief. En het voelt ook nog een beetje een soort privé, een beetje. Hè? Die update die je krijgt, die nieuwsbrief die je ontvangt, die is iets tussen jou en mij.
Maar ik ben ook nog steeds bijvoorbeeld geabonneerd op netkwesties. Ja. Peter Olsdoorn bijvoorbeeld, dat soort dingen.
Maar begrijp ik dat dan goed, dat je eigenlijk ervan uitgaat dat de hoofdreden is voor de behoefte aan zo'n nieuwsbrief? Dat ze het niet willen toegeven dat ze iets willen consumeren?
Ik vermoed dat men het waardeert, dat het echt een soort privé-abonnement is. En dat je niet op LinkedIn hoeft te zeggen van ik volg Bert of zo. Ik kan het moeilijk zo zeggen. Je hebt gelijk, ik weet het niet waarom het zo is. Ik kan alleen constateren dat er 2000 mensen ineens zeiden van ik wilde op de nieuwsbrief van Bert. Ja.
En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar LinkedIn-feeds of Mastodon-feeds of Twitter-feeds, je houdt ze toch niet bij. Het is een snapshot die je even ziet, maar dat is niet alles.
Ja.
Die herrie die je hoort, dat is de afvalgroep. Die maken hier al het afval weg. En ja, die rijden rond met muziek tijdens zeg maar het hele vieze zweetwerk. Ja.
Zal ik even vragen of het uit kan?
Wordt al gedaan.
Nee, maar als Koen het vraagt, dan gaat het beter.
Mijn team.
Ja.
Ja, dit is...
Ik ben teamweest met Bas samen.
Nou, loopt dat.
Ja, gebeurt al.
Er staat op het hoekje op voorraad.
Nee, is niet nodig. Niet nodig. Kijk maar, vriendelijk gevraagd. En iedereen hier is vriendelijk. Want Bert, jij bent op Y. Wat kom je hier doen, zeg maar?
Ja, nou voor een deel kom ik hier omdat ik hier al 32 jaar kom.
Ja, natuurlijk.
En er is zo'n moment dat je komt van ja, ik was er 3 jaar geleden ook. Ik was er 7 jaar geleden ook. En 8 jaar geleden ook. Ja. Dus dat is een van de redenen. Een andere, het is toch, ja, dit is toch wel de wereld. Dat is niet, bedoel, iedereen in mijn computeromgeving is hier ongeveer. De mensen uit mijn computeromgeving die er niet zijn, die hebben tranentrekkende excuses waarom ze er niet zijn. En die verschijnen vervolgens vaak toch nog op dag 3. Ja. Omdat ze het gewoon niet uithouden thuis.
Als de kaartjecontrole toch niet meer zo echt
ja,
is.
Ja, of inmiddels toch tegen je vrouw heb gezegd van nou, ik ga toch. En, dus het is voor mij altijd een soort thuiskomen hier. Een soort grote huiskamer met 4000 van je beste nerds. Ja. Of 3750 van je beste nerds. En ik vind het ook altijd...
Dat is het getal wat in de vergunning staat. Hè? Ja. Daarom houden we dat getal aan.
Ja, laten we dat getal vooral aanhouden inderdaad.
Ze zoeken het niet tegenover, zeggen ze allemaal enigmaal normale leid.
Ja, nou ja, ik legde dat. Maar kijk, dan kom ik een beetje sentimenteel. In 1993 was ik op de Heu. En toen waren nerds echt nog een soort niet een erkende beroepsgroep of zo. Dan was
geen geuzen
daar. Nee, en ik kwam er binnen en ik was misschien wel de normaalste persoon die daar was. En nou. Maar in ieder geval was ik daar heel normaal. En ik vond dat
jij viel uit de toon ook, ja?
Nou, maar ik vond dat... Ik had iets van, er zijn allemaal nerds om me heen. En ik ben ook een nerd.
Overhemd aan?
Nee, toen niet. Ah. Nee, maar dat begon later. Maar dat is een soort homecoming. En zeg maar de 3 jaar hier tussenin, zeg maar de 4 jaar dat we dit niet hebben, is een soort ploeteren. En daarom gaan mensen zelfs ook nog naar Duitsland en naar Denemarken en naar Engeland, omdat ze gewoon niet 4 jaar kunnen wachten tot er nog een keer is.
Ik ken dat. Ja, dus ik hoor tot die groep.
Ja, dus daarom ben ik ook hier.
Ja. Nee, okay. En je geeft praatjes.
En ik geef ook praatjes. Maar dat is voor mij heerlijk, want het publiek die hier komt zijn dol op mijn praatjes. En ik ben dol op dit publiek.
Dus het is waar ga je
het? Dat is win-win, ja.
Waar ga je het over hebben? Want ik ben echt te lui om het programma te openen.
Ik ga het deze keer weer over DNA hebben. En het leuke van DNA is... dat is heel verwarrend ook.
Ja.
Het is een moeilijk type hoor. Toen ik van DNA naar DNS overging... Sorry, van DNS naar DNA overging, dat viel echt niet mee.
Ja, want die letters zitten ook nog naast elkaar.
Ja, ze zitten naast elkaar. En in het Duitse woord voor DNA is ook DNS.
Ja.
Dat maakt ben je ook door de typefout zeg maar, die switch gaan maken? Dat je daar met nou opgeschreven?
Dus, nee, de volgorde is... Ik was eerst geïnteresseerd geraakt in DNS. Dat was in 1998 of zo.
Dat was de tijd dat ik een theorie had... dat iedere programmeur die een mailserver of een DNS-server bouwde... totaal geschift moest zijn.
Ik denk dat dat empirisch ook wel zo was.
Ja, okay, nee,
dat klopt ook wel zo.
Thanks. Ik weet wel wie ik aan tafel zit.
Ja. Maar ik was toen eerst in DNS gefascineerd. En toen, hoe heet dat, een soort via een ongelukje... Ik probeerde een keer te begrijpen van waarom ben ik zo dik...
Okay.
En ik probeerde gewoon de biochemie te snappen van wat zijn die dingen die je eet en hoe werkt dat dan. En toen had ik daar best wel een goed boek over. En in dat boek zat op een gegeven moment een hoofdstukje over microbiologie en DNA. En toen dacht ik ineens, ik weet helemaal niks van DNA. En wat raar, want ik had heel slecht biologieles gehad op school. Zo slecht dat ik er op school echt een hekel aan had gekregen. En toen in 2001 had ik zoiets van, oké, dit moet ik echt nu inhalen. En toen was DNA nog echt iets van biologen. Die zagen DNA als een heel groot molecuul. Is ook een heel groot molecuul. Maar het is nog beter om het te zien als van het is ook gewoon 750 megabyte aan informatie. Die we in 23 moleculen gestopt hebben. En want dat is hoe een mens in elkaar zit.
Zie je wat er gebeurt? Iedereen wordt stil.
Maar toen had ik zoiets van wauw, ik kan dit gaan beschrijven in termen van megabytes. En toen biologen die ik toen sprak, zei nee Bert, dat kan je echt niet maken. Het is een molecuul, het is geen megabyte. Ik zei, ja, sorry, maar ik kan dat hele molecuul, blijkt inmiddels, je kan een heel DNA-molecuul bestellen online. Dus dan kan je wel mailen. Dan zeg je, nou, hier is een megabyte aan DNA. En dan krijg je en ik heb dit ook wel eens gedaan, dan krijg je een soort, nou, op veel kleinere schaal, want het is duur. Maar dan krijg je een reageerbuisje met erin het DNA wat jij hebt besteld.
En dat print is gewoon
voor. En je hebt niet direct bedacht, misschien kun je het ook zelf maken.
Nou, ik moet weten, ik ben echt een kluns, joh. Ik ben echt heel goed met nadenken, denk ik wel. En met programmeren, intypen ook wel. Maar in een laboratorium ben ik gewoon een gevaar.
En, voor jezelf of de samenleving?
Ja, voor allebei wel.
Science was gewoon een echte... Ik herinner me die film. Dat die vrouw gaat halen. Ja. Ik zie jou dat zo...
Ja, nou, maar goed dat ik dat niet heb gedaan. Maar ik heb wel best wel gedacht, van, zou ik iets kunnen doen met het DNA? Maar ik heb het een soort benadering. Heel lang was ik echt een hobbyist. En dan vond ik het allemaal leuk om alles erover te lezen. En toen op een gegeven moment kreeg ik een kans om bij de TU Delft. Die hadden ook een DNA-afdeling, Bio-Nanoscience. En die hadden van het einde van het jaarbudget een DNA-machine gekocht. En waar ik niemand wist hoe dat ding werkte.
Een printer.
Maar
een laser. Een sequencer. Die je kon lezen. En ze konden hem wel bedienen. En hij vulde dan echt een USB-stick met data. Dus zover kwamen ze wel. En daarna hadden ze iets van, oké, nu? En toevallig kwam ik daar toen langs. Zei, nou, geef mij die DNA. Geef die USB-stick maar aan mij. Ja. En dus toen, nou, toen ben ik daar serieuzer in verder gegaan. En toen op een gegeven moment heb ik iets ontdekt in DNA. Wat mensen nog niet echt ontdekt hadden. Kan ik ook nog meer over vertellen hoor. Maar
ja, dat was gewoon dat je het opende met gewoon een standaard Unix editor, toch?
Dat was eigenlijk... Ik snap wat je bedoelt, maar ik ga het even de vraag iets anders beantwoorden.
Okay.
ik kwam natuurlijk daar de DNA-wereld in als iemand zonder formele biologische achtergrond. En die biologen die hadden juist zoiets van... Je kan niet zomaar met een computer DNA gaan zitten doen. Of zo. En ik had zoiets van, ja, in een lab kan ik niks. Dus laat ik het dan maar met de computer doen. En op een gegeven moment begonnen daar rare statistische dingetjes in op te vallen. En dat is uitgemond in een artikel in Nature. Een van de 20 Nature Journals, moet ik wel zeggen. Maar,
gewoon echt een grote mensentijdschrift.
Een grote mensentijdschrift waarin ze zeiden van, nou, dit heb ik uitgewerkt gemaakt.
Dus er zijn duizenden biologen, zijn allerlei dingen aan het onderzoeken en er komt er één computernerd.
Ja, en dat...
En die vindt dan iets...
Ja, nou was ik wel wijs, want ik had zoiets van, als ik in juli in jullie journal wil publiceren, kan ik natuurlijk niet binnenkomen en jullie schenen bont en blauw schoppen.
Nee.
Want dan zijn we niet welkom daar. Dus ik heb het omgedraaid. Ik heb gezegd van, joh, ik heb een database gemaakt voor jullie. Ik ben een computernerd en ik heb voor jullie 30.000 bacteriën onderzocht. En dit zijn de conclusies in de database die jullie allemaal kunnen downloaden. En die database die staat nog steeds online. Die wordt inmiddels ook gebruikt. En op die manier vonden ze me wel welkom.
Dat is wel, nou, dan, een stukje die bestuurlijke sensitiviteit waar jij het ook wel eens over hebt.
Ja, ja. Ja,
en misschien om een stukje te nuanceren, want je noemt de biologen en ik voel me, ondanks dat ik geen bioloog ben, voel ik me wel een beetje aangesproken. Want jij bent er wel tegen aangehikt eigenlijk dat je niet de juiste titel had. Dus het was niet per se zo dat er nergens mensen zijn die met bioinformatica werken. Dat is ook al een studierichting die ook al best wel een tijdje bestaat. En ja, DNA wordt ook daar al best wel heel lang al onderzocht. Dat is ook een beetje hoe ik voor het eerst de IT ben binnengerold toen. Met Perl en Python eigenlijk toen nog en DNA-analyses. Maar jij hikte er gewoon wel sterk tegen aan dat jij iets had gevonden, maar misschien niet helemaal gezien werd omdat jij niet de studie en de juiste vinkjes had. Klopt dat zo?
Nee, dat klopt voor de helft.
Oké. Okay.
Maar het is wel een hele interessante vraag. Je hebt dus de bioinformatici. Mm-hmm. En die doen heel veel nuttig onderzoek, ook voor farmaceutische bedrijven en universiteiten. Maar je hebt dus wel heel duidelijk de wereld van de informatica en de wereld van bio. En de bioinformatici weten over het algemeen minder van biologie dan... Als jij leuke nieuwe dingen wil hebben, als je intuïtie wil hebben, dan helpt het natuurlijk als jij meer weet van wat betekenen die letters allemaal. Wat gebeurt daar op de achtergrond? Wat is de evolutie van het leven? Wat is onze relatie tot bacteriën? En wat ik voornamelijk merkte is dat de mensen die heel goed waren in biologie, konden vaak zelf heel weinig met computers. Dus die konden hun intuïtie niet botvieren op de computer, want die hadden misschien wel hele goede ideeën, maar die konden dat niet intypen. En dan heb je heel veel bioinformatici die niet voldoende biologische achtergrond hadden om ook hun intuïtie te laten werken.
Dus het is juist een beetje buiten dat eigen hokje kijken.
Dus dat je, eigenlijk zat ik op een heel ongemakkelijke manier tussen die twee hokjes in. Ik zeg van, nou, ik weet meer van biologie dan de gemiddelde bioinformaticus. En ik weet heel veel meer van computers dan de gemiddelde bioloog. En als je op het goede plekje daar in het midden gaat zitten, dan kan je wat interessants doen. Maar zo is het nu op dit moment niet echt ingedeeld.
Dat heet dus ik gewoon een hacker.
Ja, ook daar weer om te nuanceren. Hè, want ik heb zelf biochemie gestudeerd in Tübingen. Dus waar de DNA voor het eerst is niet uitgevonden, maar gewoon gezuiverd.
Uitgevonden, wel, ja. Kom op. Als jij het wel goed doet.
Nee, geëxtraheerd eigenlijk. Geëxtraheerd. Dus je zag gewoon zo'n raar sliertje en dat was de DNA.
Ja.
En daar is biochemie daadwerkelijk neergezet als een interdisciplinaire wetenschap. Waarmee je echt wel in alle hokjes mag kijken. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je in een bepaald onderzoeksveld komt, waar ze dus niet daarbuiten kijken, dat heel erg pijnlijk kan zijn. En ik denk dat we dat ook, dat zien we zelfs in de IT zien we dat terug. Dus als je kijkt naar goede hackers, dan zijn dat ook heel vaak mensen die zeggen, ja, maar ik zoek juist de randjes van een technologie op en ga daarop verder zoeken.
Ja.
Of de randjes van de regels.
En misschien had ik gewoon in Tübingen moeten studeren.
Ja, en niet, zeg maar, niet aan de TU Delft, zeg maar. Het is niet per se het meest biologische ooit.
Nee, nou, het is tegenwoordig wel, maar vroeger...
Niet in naam, zeg maar.
Nee. Dat, nee.
Natuurlijk, daar zitten hele goede mensen. Er zitten ook hele slechte mensen, dat heb je overal. Maar die negeren we altijd. Ja. Maar jij hebt dus wat gevonden met DNA. Dat publiceer je dan in Nature. Nou, je zegt, je kunt DNA kun je gewoon bestellen en zo. En dat publiceer je allemaal in al die bacteriën. Dus technisch gezien kan ik niet in de database gaan. Een hele vervelende bacterie uitzoeken, die laten printen en dan heb ik hem.
Ja, dat is een heel pijnlijk stukje van de biologie. En aan de ene kant kan je er heel dramatisch over doen. Maar iemand die zin heeft om de boel te verzieken.
Ja, dat kan veel makkelijker hoor. Zeg
ja, maar dus het kan veel makkelijker. Maar het is best wel angstig soms als je denkt van wat zou je nu kunnen doen. We weten dan bijvoorbeeld, het is een mooi Nederlands voorbeeld. Meneer Ron Fouché, professor Ron Fouché van de Erasmus Universiteit. En die had op een gegeven moment een griepvirus, wat echt een soort absoluut dodelijk zou zijn voor mensen. Maar gelukkig was het niet erg besmettelijk.
Ja.
Nou, hij zit in zijn lab. Hij denkt, laat ik eens kijken of ik het wel besmettelijk kan maken. En dat krijgt hij voor elkaar. En ineens heeft hij in zijn lab een mega gevaarlijke, mega besmettelijke griepvariant gemaakt. Gewoon omdat hij het kon.
Ja.
En hij had zoiets van, nee, ik doe wetenschappelijk onderzoek. Ik wil gewoon kijken of dat kan. Terwijl op dat moment had je misschien ook kunnen zeggen van, nou Ron, doe dat misschien niet. Nou, dat heeft geleid tot internationale incidenten en enorme ruzie met Amerika, want die behandelde het als terrorisme. Maar dat geeft wel aan. En het hele, uiteindelijk is dus heeft hij onthuld hoe hij het heeft gedaan. En dat had hij had 7 kooien en in iedere kooi zat een fret. Een soort enorm knaagdier is. En hij had eerst de eerste fret besmet met het griepvirus. En daarna heeft hij net zo lang gewacht totdat die eerste fret erin geslaagd was om de tweede fret te besmetten. En zo is hij een cascade door 7 fretten heen gegaan. En toen het uit de 7e de fret kwam, was het een zeer besmettelijk griepvirus geworden.
Right. Dat is echt scheidsimpel. Dit kun je gewoon zeg maar in je woonkamer doen.
Als je 7 fretten hebt.
En die kun je gewoon kopen. Ja, niet bij de welkoop, ja, maar verder ja.
Ja, maar
er was een soortgelijk iets waar ze, ik denk iets van 2-3 jaar geleden was dat groot in het nieuws. En dan ging het dan meer om eigenlijk stofjes, dus kleinere moleculen. Die ze ook gewoon hebben onderzocht van, je hebt iets heel erg schadelijks voor je lichaam gepakt. En daarop gewoon analyses op losgelaten. Omdat je inmiddels weet hoe een proteïn ongeveer uitziet. En dan hadden ze vroeger dus dat heel moeilijk gedaan met kristallen van maken. En dan is het ook moeilijk om te zien, is dat echt nog zo hoe je denkt dat het in de praktijk ook echt gaat werken. En nu kun je met modellen natuurlijk veel beter uitrekenen hoe een proteïn zich gedraagt en hoe het er dan uitziet. En hoe dat stofje dan daar precies in past. En daar hebben ze ook analyses op losgelaten en gekeken, nou ja, maar hoe zouden we met Van der Waals krachten en andere interacties dan op zo'n low-level niveau, hoe zouden een soortgelijk stofje misschien nog schadelijker kunnen zijn van de mens. Hebben ze uiteindelijk ook gepubliceerd, maar ze hebben alleen gepubliceerd hoe ze dat hebben gedaan en niet de stoffen zelf. En om daar weer juist om aan te tonen van, ja, ga je publiceren of niet? Nou, je weet dat je daarmee best wel mensen ook handvatten geeft, maar tegelijkertijd, als je het niet publiceert, iemand anders gaat datzelfde idee toch wel hebben. Ja,
maar even, gelukkig zijn de meeste terroristen dom, dat helpt. Die lezen niet per se Nature. Dat is fijn. Nee, ja, zeg maar, laten we het daarop houden. Anders zou de samenleving echt veel vervelender zijn. Nee, maar de meeste mensen in de samenleving zijn best fijn. En hier vinden we elkaar nog fijner, zeg maar, in deze samenleving op Y. Maar in de normale samenleving hebben we het eigenlijk best goed, zeg maar. Ook al allerlei problemen, maar, zeg maar de meeste mensen zijn best lief. Dus vandaar dat ik denk dat als ik voel me hier volledig uitgeneurd. Ik wil dit nu ook kunnen. Maar ja, als ik dan weet hoe ik zeg maar dit soort dodelijke dingen ga, dat zou ik niet doen, zeg maar. Het zijn met IT ook dingen waarvan ik weet dat ik het stuk kan maken, dat doe ik ook niet. Maar elke dag weer een gevecht om niet vervelend te zijn.
Andersom is toch veel leuker? Eigenlijk wil je die 7 fretten en dan beginnen bij die hele besmettelijke en dan net zo lang doorfokken tot dat weer niet meer besmettelijk is. Maar dat is niet zo makkelijk, geloof ik.
Nou ja, het is gewoon de vraag welke kant je je onderzoek op wil doen. Ja. En daar geldt toch het idee. Kijk, er zijn bijvoorbeeld ook hackers. Er zijn ook hackers bijvoorbeeld die hebben heel hard meegewerkt aan rootkits. Ja. En die vinden het bouwen van zo'n rootkit dan gewoon een hartstikke leuke technologische uitdaging. En dat daar dan vervolgens de ziekenhuissector van Polen mee wordt lamgelegd. Dan is iets van, nou, dat heeft niks te maken met wat ik heb gedaan.
Dus met de atoombom.
Ja, ik heb die technologie. Ja, maar dat is... Dat, ja.
Werner von Braun, hè? Once it goes up, ja. I don't care where it comes down.
En het is heel bevrijdend om zo te denken. Dat je zegt, ik zit hier alleen maar technologie te bouwen. Maar en wat mensen ermee doen, dat zoeken ze zelf maar uit. Nou, daar heb ik ook wel eens een tijdje over nagedacht. En er zijn ook technologieën waarvan je zegt, nou weet je wat, laten we nou geen haast maken om die te ontdekken.
Ja, nou, dat is één, hè? Maar je moet je als wetenschapper natuurlijk gewoon echt niet onttrekken van dat hele ethische denkproces. Want anders dan zijn we denk ik niet de goede dingen aan
het
doen.
Nee, alleen het is als jij de technologie hebt, als jij het laboratorium hebt waarin je bepaalde toffe dingen kan doen, dan willen mensen die toffe dingen gewoon gaan doen.
Laten we even bij de ethiek van fretten, want dit is het niveau wat ik snap, zeg maar, hiervan. Dus ik wil dit
snap ik ook.
Ja. Dit, zeg maar, fretten en nertsen hebben we ook nog gehad tijdens corona en zo. Die beesten worden, zeg maar, ook gekweekt. Daar hebben we stallen vol van. Dat zijn er meer dan 7. Dus dat is gewoon een soort automatisme. Als jij dan met een bepaalde griep binnenloopt, dan kan het zijn dat je die beesten aansteekt. En dat er dus tering gevaarlijke varianten ontstaat. En dat hebben we gezien echt tijdens corona ook. Door dit soort onderzoek weten we dat dit zo is. En weten we ook wat we moeten doen om dit te voorkomen dat het niet per ongeluk gebeurt.
Ja.
Want anders weten we het niet en denken we, ja, dan loop je met een snotneus zeg maar je nertsenfarm in en geef je die beestje eten. Dat is toch niet erg? Dat blijkt dus wel heel erg te zijn. Dus de ethiek hiervan is vind ik, hij is niet zo zwart-wit als je denkt met, oh ja, wat Bert net vertelde, dat was eigenlijk een heel negatief verhaal. Maar het heeft vermoedelijk veel meer doden voorkomen dan dat het gegenereerd heeft op dit moment.
Ja, het is,
doordat het wel gepubliceerd is, dit soort dingen. En dat is ook een ethische kant. Die moet je niet vergeten. En Ik ben geen ethicus. Dat wil ik ook niet zijn, zeg maar, want dan moet je minder flexibele ethiek hebben en dan moet je dat kunnen afwegen en zo. Daar heb ik helemaal geen zin in. Die moet ik gewoon kunnen aanpassen. Maar het is wel heel belangrijk, zeg maar, dat hier goed naar gekeken wordt. En dat dus uiteindelijk zoiets gepubliceerd wordt, dat we ook moeten kunnen denken met, er hebben hier ook best slimme mensen naar gekeken en dat ook af en toe voor waar aannemen.
Ja. Nou, het is niet makkelijk. Het is echt niet makkelijk, maar misschien laat jouw onderzoek wel tot een heel knap medicijn. Waarmee we de wereld veel beter maken. En misschien lijkt
zonder dat jij het weet, hè?
Nee, dat weet je. Van tevoren is dat natuurlijk heel lastig om te zeggen. Ik weet bij toen ik natuurkunde studeerde, wat ik overigens niet af heb gemaakt, maar daar, de natuurkunde.
Dat hoef je niet te zeggen.
Zijn veel meer mensen die dingen hebben gedaan die ze niet afgemaakt hebben.
Ik wil niet meer claimen dan het is. Maar de natuurkunde mensen hebben wel het gevoel van, ja, wij hadden die atoombom ooit uitgevonden.
Ja.
En daarom hebben bijna alle natuurkundeopleidingen, of hadden alle natuurkundeopleidingen, best wel een stevig vak ethiek. Van, denk hier eens een keertje over na.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk wel een heel nuttig vak. En ik denk dat bijna iedere opleiding, dus ook in de biologie, hoop ik ook dat ze zo'n component hebben. Dat iedereen er toch eens even goed over nadenkt.
Nou, ik zou dat ook willen dat ze dat bij IT'ers zouden doen. Want
ja, absoluut. Ja. Wordt het niet eens tijdig in informatica?
Absoluut. Want
ik
wij hebben hier
bijvakjes in gehad, ja.
Ja, ja. Bijvakje, ja. Maar echt gewoon serieuze ethiek. Ja. Bert, jij komt ook wel eens onethische dingen tegen, toch?
Ja, hoe bedoel je?
Nou ja, gewoon zeg maar in aanbestedingen van clouddiensten.
Oh.
In software die gemaakt. Zeg maar, de Belastingdienst hadden ze gewoon een compleet racismesysteem gemaakt.
Ja.
Dat heb ik ook gewoond en nog niet gekregen, maar voor details. En dat zien we vaker, hè, dat er zeg maar ING is, heeft van het College voor de Rechten van de Mens, dat ze gewoon op de naam Nazir Mohammed, dat gewoon filter was. En elke betaling waar dat in stond, werd geblokkeerd. Ja, want dat moeten we doen tegen terrorisme. Nee, dit is echt gewoon superluie programmeurs die gewoon racisme hebben geprogrammeerd. Moeten we daar niet de ethiekvak voor hebben, voor dat soort dingen? Want het wordt overal gebruikt tegen mensen.
Ik kan wel een concreet voorbeeld wel noemen van wat er wel werkt. Kijk, een ethiekvak, als je natuurlijk zegt van we hebben 7 weken lang 1 uurtje per week hier wat over ethiek verteld. Nou, ik weet niet of je dat inent tegen het later bouwen van racistische surveillance systemen.
Ja, het huis moet betaald worden, je moet eten, ja. En studententijd, ja, er was ook bier.
Ja, maar ik heb wel een levendig verhaal wat in ieder geval bij mij wel werkte. In de jaren 80 hadden we in Nederland de zogeheten IRT-affaire.
Oh ja.
Ja, die heb ik nog wel eens aangehaald. Oude politiemensen vinden dat niet gezellig,
nee,
als je dat doet.
Die vinden dat helemaal niet gezellig, want wat daar gebeurde, heeft men eigenlijk allerlei normen in de politiewereld gebroken. En op een gegeven moment ging men dus af en toe drugstransporten doorlaten om te kijken waar ze heen gingen.
Dat klinkt heel nuttig.
Dat klinkt heel nuttig, maar het liep heel snel uit de klauwen.
Ja, het probleem was dat ze, zeg maar, dat volgen, zeg maar, doorlaten, oké, en dan volgen. Stap 1 deden ze wel, stap 2 werd minder goed gedaan.
Nou, op een gegeven moment ging er wat meer drugs door de douane heen dan eigenlijk iedereen dacht. Want nou, men had het niet onder controle.
Men wist niet dat die 1000 voor tonnen stond in plaats van kilo's.
Nou, er zijn allemaal dingen vreselijk misgegaan. En ook allerlei grenzen zijn overtreden. En er hebben mensen getekend voor dingen waar ze helemaal niet voor mochten tekenen. En het is echt een heel traumatische ervaring voor de Nederlandse rechtsstaat. En toen heeft men gezegd, oké, dat doen we niet meer. We gaan dus nu alles weer veel beter volgens het boekje doen. En we gaan ook een heleboel mensen weer uitleggen waarom het systeem werkt zoals het werkt. Van waarom mag alleen deze rechter hiervoor tekenen en jij niet. Nou, ik ben in 2003 bij de AIVD gaan werken. En toen was die cursus er nog. De anti-IRT-affaire cursus.
Ja, basically die, ja.
En dat was 1 of 2 maanden lang fulltime. Gewoon uitleggen waarom werkt de rechtsstaat zo. Waarom mogen wij wel mensen afluisteren, maar waarom mag je daar dan niet mensen mee oppakken? Nou, in de afloop van die cursus was je echt gewoon helemaal doordrongen van oké, dit zijn de regels en daarom hebben we ze. Nou, vervolgens, een paar jaar later, komt er probeert iemand komt met het begin van een idee. Ik moet even heel nauwkeurig zeggen. Iemand komt met het begin van een idee, van een gedachte, van een voorstel wat niet deugt. En in dat stadium klapte mijn afdeling al dicht. Wij zeiden al van, je kan nu ophouden, want dit gaan we nooit doen. Nou, ik moet benadrukken, dit idee is niet verder gekomen dan een gedachte van een begin van een idee. Maar het was al duidelijk, dit gaat ook nooit gebeuren.
Want, ja, wat een dom idee, nee. En wie heeft het bedacht en waarom is die nog niet
precies
ontslagen?
Precies, ja. En heb je een gat in je hoofd?
Nou, als je ze er meteen eruit trapt, dan leren ze het ook niet. Hè? Dus nee. Ik weet niet of dat altijd een goed is.
Er zijn mensen die je er meteen kunt uittrappen, omdat die leercurve wel heel erg plat is.
Goed, het verhaal liep dus heel goed af. Want in een heel vroeg stadium was dit plan al van tafel. En iedereen zei, joh, dit willen we niet meer. Nou, daar was ik wel erg van overtuigd dat dat nuttig is. Nuttiger dan een lezingencyclus over ethiek en Oppenheimer en de atoombom. Waar mensen er gewoon een maand lang onderdompelen. In veel, dit is de theorie waaronder we hier werken. En later is de intensiteit, de IRT-affaire is weer een beetje vergeten. En die cursus van een maand is er niet meer.
Nee, jongere politieagenten die slaan er ook niet meer zo op aan. Die vinden het niet meer zo'n belediging als je dat doet.
Maar... Nee, het trauma is een beetje gesleten. Maar ik zou het wel heel graag vinden dat we ook bij de Belastingdienst, dat de mensen die daar zitten te programmeren, dat die dus heel intensief worden ondergedompeld in van, joh, je kunt levens kapot maken hier. Weet je dat?
Ja, en dat gaat echt heel makkelijk.
En dat kan jij doen.
En bij banken ook, hè? Banken
ook. En
verzekeraars.
En als iedereen dat aan zijn water voelt. Als je hele afdelingen hebt die gewoon dichtslaan zodra we een scanner hebben waarin het woord Mohammed voorkomt. Ja. Dan zou het leven een stuk beter zijn. Ja.
Nee, want kijk, ik werk af en toe ook wel eens voor de overheid in plaats van alleen tegen ze. En er zijn gewoon plekken dat, zeg maar, als daar een groep, als daar een juiste body van rondloopt met, ja, Mendel is wel chagrijnig hierover, maar hij heeft gelijk, want het is echt dom.
Ja.
Dat is waar je er komt. Want in je eentje zeggen, dit is een dom idee. Nee. Dat kan wel. En dan schrijven ze het op. En dan negeren ze dat. Het is wel handig voor andere mensen dat ze daarna kunnen zeggen, ja, maar hij zei al dat het een dom idee was. En dan kom je ergens.
Ja, maar het is, dus nog
het is
veel,
nooit
veel,
een eenling die dit kan doen.
Het is veel fijner als je 7 mensen hebt die zeggen van, joh, volgens mij is dit een dom idee.
Ja.
En dan moet je dus daar echt aandacht aan besteden.
Ja, en soms moet je, en dat heb ik ook gemerkt, soms moet je daar ook best wel sterk in staan, zeg maar. Ja. Dat is af en toe ook best ongemakkelijk, hoor. Om gewoon te zeggen, dat gaan we echt niet doen. En wie heeft dit verzonnen? En echt gewoon, ik heb meetings meegemaakt waarbij, zeg maar, de hele zaal vol zat. Tijdens corona, maar de hele zaal zat vol. Omdat iedereen boos op elkaar was. Omdat, ja, dat was echt een dom idee.
Ja,
en dat moet je gewoon kunnen uitpraten. Maar, en dat kon toen ook. En toen ging het dom idee ook niet door. Dat scheelde.
Maar, en dan hebben we nu nog steeds wel groepjes. En eigenlijk was ik nog wel een keer benieuwd naar je DNA-verhaal. Want je hebt dus veel bacteriën onderzocht. Je hebt een database gemaakt. Je hebt daar waarde toegevoegd omdat je inzichten hebt gecreëerd. En over dat dom idee gesproken. Je kunt tegenwoordig natuurlijk ook je DNA laten sequenceren. En daar ben ik eigenlijk wel gewoon benieuwd naar je eigen standpunt hierin. Heb je dat zelf laten doen? Is het iets wat je overweegt? Vind je dat interessant? Of zeg je, nou, dat is een stukje, dat trek je dan weer niet?
6 vragen.
Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. En ik raad ook iedereen eigenlijk af om dat te doen. Wij weten van, laat ik even een concreet voorbeeld noemen. Wij weten van veel stukken DNA, hebben we eigenlijk geen benul wat ze doen. En wat ik bijvoorbeeld op deze conferentie 3 jaar geleden vertelde, het stukje DNA wat bepaalt of je blauwe ogen hebt of niet, heeft niks te maken met je ogen, heeft zelfs niks te maken met het DNA wat de kleur van je ogen, maar dat is een gen wat 7 genen verderop zit. En het heeft er geen zak mee te maken. Het is alleen toevallig dat als je daar een C door een G vervangt, dan vouwt het DNA op een andere manier op en toevallig krijg je daar blauwe ogen van.
Nou, okay dan.
Dit is het niveau waarop wij DNA begrijpen, eigenlijk. Er zijn een paar stukjes DNA waarvan we echt zeker weten, als je deze variant van het APOE4-gen hebt, dan moet je heel zorgvuldig zijn met hart- en vaatziektes. En dus er zijn er een paar, denk ik, die sterk genoeg zijn dat je tegen mensen zouden kunnen zeggen, pas je gedrag hierop aan. Want daar kun je wat mee. Maar dat zijn er maar heel weinig. Daarentegen, mensen die naar zo onverstandig zijn geweest om naar 23andMe te gaan, krijgen rapporten van 70 pagina's waarop staat van, nou, je hebt 3% meer aanleg voor dit. En,
ja, precies. Dat zijn de uitkomsten waar iemand denkt een zegje over te hebben, maar ik heb het puur over de data zelf. Want wat jij er dan mee doet, dat is weer aan jezelf.
Ja, maar je moet je data, kijk, het blijkt dus als jij je DNA-data ergens inlevert, dan gaat die alle kanten op. En dat had iedereen ook al gezegd.
Ja, maar jij had toegang tot een eigen ziekte.
Ja, oké. Okay, ja, nou, je zou het eventueel zelf kunnen doen. Maar dan kom je op een wat ander. Ik geloof wel heel erg in. Een van de risico's van weten dat je bijvoorbeeld een bepaald probleem hebt, is dat je nu je hele leven moet leven met die kennis. Dus iedereen vraagt zich misschien af, zal ik later dement worden of niet? Dat vinden we vast al een fascinerende vraag. En stel je ervoor dat die computer heeft één keer tegen je gezegd van, nou ja, waarschijnlijk wel. Dan ga je daar de komende 40 jaar zorgen over maken, iedere keer als je je sleutels niet kon vinden. Dus het is niet gezegd dat mensen gelukkig worden van meer kennis. Met name als het kennis is waar je niks mee kan doen. En daarom zoomde ik wel in op dat APOE4-gen. Want er zijn er dus een paar waarvan je kunt zeggen, joh, dit 90% zeker dat je hier een probleem mee krijgt. En je kunt er wat aan doen. Dus wat je eigenlijk zou willen is dat er een club was die dat voor je zou filteren. Die waar je dan je DNA inlevert. En misschien zeg je niet eens wie je bent. Het is wel heel relaxed. En dan krijg je terug veel. Hier zijn 6 dingen.
Ik dacht ook dat ik de laatste had begrepen. En dat was via een podcast. En ik weet helaas niet meer hoe dat onderbouwd was. Maar daar ging het juist om ook wat artsen, zieke mensen vertellen van statistieken en kansen dat zij overlijden of niet. Of hoe lang ze nog te leven hebben. En dat dat vaak nog wel averechts werkt. Omdat het dat verwachtingsmanagement heel sterk beïnvloedt. En mensen misschien daardoor eerder opgeven of dingen niet zo goed doorhebben. En dat ze daar inmiddels, en dat is natuurlijk heel erg moeilijk om daar goede statistieken voor te krijgen. Want je wil niet experimenteren met mensen.
Waarom
maar
niet?
Dat wordt als niet ethisch beschouwd.
Oh, oké. Okay. Goed. Oké. Okay. Ik geloof je.
We kunnen wel op jou experimenteren als je wil.
Nee, met consent is dat weer iets anders. Maar de vraag is op zo'n moment of je daar aan zo'n keuze wil meedoen. Hè?
Random mensen maar, vertellen dat ze over 3 maanden dood gaan en kijken hoe ze hun leven dan inrichten.
Jij bent af.
Nee, ja, nee, dat kan wel. Ik zeg maar dit soort voorstellen.
Maar daar hoef je geen DNA voor te hebben.
Want kijk, Bert zegt hele nuttige dingen, zeg maar. Maar ik heb nog een ander ding. Stel, we maken DNA-profielen van mensen en die kun je kopen. Zeg maar, dat doet onze overheid ook. Die komen gewoon bij de Belastingdienst in de computer. Dat is allemaal nog niet zo heel erg, zou je nu zeggen. En dan komt er een kwakzalver. Dat hebben we eerder gezien, zeg maar. Autisme in vaccins. Dat heeft hij opgeschreven omdat hij zelf rijk wilde worden. Dat is gewoon, zeg maar, oplichting, avant la lettre. En daar hebben we nu allemaal last van. Dat is echt heel vervelend. Maar stel, er komt iemand die schrijft, dit gen bepaalt of je crimineel bent of niet. Dat hoeft helemaal niet de waarheid te zijn. Maar die bepaalt of je crimineel bent of niet. En dan ga je daar gewoon toeslagaffaire op doen op basis van die data die je in de databank hebt zitten. Want er lopen niet alleen maar slimme en goede mensen overal rond. En niet iedereen heeft het vak ethiek gehad.
Ik ben ook geen voorstander van dit soort dingen.
Dus. Nee. Maar ik vind dat nog een veel erger risico dan het individuele risico van de mens. Van de mensen, want daarvan kun je nog beargumenteren dat een eigen keuze is. Maar hier zit geen eigen keuze. Hier gaan anderen voor jou die keuze maken op basis van data die niet betekent wat je denkt dat het betekent. En dat zien we heel veel met dat is het algemeen probleem van data.
Maar, en dat doen we tegenwoordig op schaal met AI en zo. Dat is hartstikke handig.
Hele praktische vraag stellen. Want het is een paar megabyte, toch? Je DNA.
Nou, voor een mens is het 750 megabyte.
Oké, maar dat past op een cd.
Ja, en sterker nog, als je kunt het heel goed comprimeren. Want dan zeg je, joh, dit is de standaardmens.
Ja.
Dat staat nog een hele discussie op zich. En we slaan alleen de delta op.
Okay,
en in dat geval kan je ik denk minder dan een megabyte.
En kun je dan, want het is gewoon één lange string.
Het zijn 23 lange strings.
Maar dan kun je dat stukje van dat ene gen waarvan bekend is dat als je dat hebt, dat je dan hersenkanker krijgt. Kun je dat eruit knippen?
Ja.
Zelf?
Ja, dat kan. En daarna ga je dood. Ik wil even uitleggen hoe dat werkt. Dus we hebben dus nu methodes.
Nee, ik bedoel niet eruit knippen en dat het daarna weer in je nemen. Nee, oh. Als je die data hebt.
Ja.
Stel je kan die data voor jouzelf krijgen ergens. Ja. Bij een betrouwbare club die het niet weggeeft aan de rest van de wereld.
Die zijn er niet.
Je ziekenhuis misschien.
Nee.
Ik kan me voorstellen dat we een hacker community maken die een sequencer heeft waar je in kan spugen. En dan kun je zeg maar je DNA ding eruit halen. Dan krijg je een DVD. Met jouw DNA erop. En dan knip je gewoon alleen die 15 bytes eruit. Die zeggen van nou oké, hier als ik dit heb. Krijg ik dan die 93%? Kan dat?
Ja en nee. Er zijn dingen die heten polygenic risk scores.
Uh-huh.
En een heel leuke manier om te controleren hoe goed dat nu gaat. Is we hebben maar. Er zijn weinig dingen aan mensen die je heel concreet kunt meten. Behalve hoe lang ze zijn.
Ja.
Dus een bekende challenge in dit veld is van hier, ik geef het DNA van deze persoon aan jou. Voorspel mij hoe lang is deze persoon. Dat zou te doen moeten zijn. Mm-hmm. Hè? Want we weten allemaal dat er gezinnen zijn waar iedereen super lang is en waar super klein is. En het blijkt dat wij deze voorspelling wordt nog steeds is slechter dan de volgende super stevige formule. En ik ga hem nu met jullie delen. De lengte van de vader keer 0,9. Plus de lengte van de moeder keer 1,1. En dat gedeeld door 2.
Geweldig.
En dit, dat is een hele mooie voorspelling van hoe lang een kind gaat worden.
En dat is beter.
En dat is beter dan wat we kunnen bereiken met alle DNA-analyses die we hebben. Kortom, die DNA-analyses zijn dus zo goed niet op dit moment.
Ja, maar ik zoek dan.
Maar je kan dus niet één stukje, want die polygenic risk scores, dus het woord poly, in dat we dus op een heleboel verschillende plekken kijken. Want allemaal van die plekken, ieder van die plekjes, deze maakt jou een 3 mm langer, deze maakt je 2 mm korter. En je moet ze allemaal bekijken en dan zou je kunnen zeggen, nou, we kunnen een voorspelling maken van hoe lang iemand
ook
zou zijn.
Denk ik, is dat niet het beste voorbeeld. Want bij juist als een lichaamslengte weet je dat van daarvoor nog niet helemaal. En heb je ook nog een nurture nature verhaal, wat we misschien
absoluut
niet begrijpen. Ja. Ja. Dus misschien is dan een oogkleur wel wat makkelijker, want die heb je niet zoveel invloed van buiten nog erbij.
Ja, dat is maar, ben ik mee eens, maar het is toch wel een goed model, want ook op je ziekte,
het geeft je wel wat
je gezondheid,
inzicht.
Ja. Gezondheid heeft ook heel veel te maken met nature en nurture. En dit is er eentje die we tenminste nog vrij expliciet kunnen meten.
Ja.
En al die andere dingen weten we allemaal niet zo. Dus,
maar er zijn een paar dingen, ik zoek altijd naar de oplossing. Hè. Daarom word ik ook soms heel erg boos als iemand iets anders zegt. Ik kom misschien straks nog op. Maar je zegt, er zijn een paar dingen die we wel weten, die je er wel mee kan.
Ja.
Kun je dan je eigen hele data string hebben en alleen een filtertje van die dingetjes geven en dan zeggen, oké, geef me dan maar het antwoord op deze.
Ja, voor een paar dingen zou je dat kunnen. Dus hypothetisch gezien, zouden we hier een DNA-sequencer en een lab, hoort trouwens een heel lab bij.
Okay.
En dan deponeer je, kom je langs en dan je spuugt in die machine.
Ja.
En, maar je zegt niet wie je bent.
En dan krijg je een cd'tje eruit.
En dan krijg je een cd'tje eruit. En nou, het is, zeg nog, in de praktijk krijg je echt gewoon bijna een terabyte aan data mee.
Okay.
Gewoon een USB-stickje.
Kan nog steeds op een
USB. Dat is wel een beetje forse. En dan zou je inderdaad naar die specifieke paar dingen kunnen kijken. En zeggen van je zou zelfs van tevoren kunnen aangeven van eigenlijk wil ik deze wil ik gewoon niet weten. Bijvoorbeeld kan je zeggen.
Maar als je hem eenmaal hebt en er wordt iets nieuws uitgeonderzocht.
Ga je weer lekker kamperen met ons en dan doe je dat.
Dan heb je je data. Kijk, kun je alleen die paar dingen inleveren.
Ja, nee, ik zou dus wel voor zijn dat je dus heel selectief kunt zeggen van ik wil alleen maar dingen weten waar ik wat mee kan doen. Je kan er bijvoorbeeld eentje hebben van je krijgt gegarandeerd suikerziekte. Kan ik je gewoon op een briefje geven?
Ja,
dit lukt. En dan kan je tegen iemand zeggen, dat weet jij nu al.
Dan
kun je tegenin eten, kun je maatregelen, effectieve maatregelen voor nemen.
Ja, en als je het idee hebt dat je moet gaan meten, zeg maar, zo'n meting is minder invasief.
Ja.
En die kan je gewoon instant vertellen. Niet je sleutels met ben ik gek geworden. Nee, heb ik suikerziekte? Nee. Oké, mooi. En over een half jaar weer.
Ja. Maar als er bijvoorbeeld uit dat ding blijkt van je hebt een verhoogd risico voor prostaatkanker. Ja, daar kan je niks mee.
Ja.
En het is ook niet zo sterk. Maar goed, dit is heel.
Dat is wel grappig, want daar heeft mijn moeder onderzoek naar gedaan, naar prostaatkanker.
Ja.
En er kwam dus uit dat ook als je het krijgt.
Ja.
Is het vaak helemaal niet erg. En je kan rustig het 40 jaar lang met prostaatkanker lopen.
Dat is dus precies mijn ding. Ik zou het helemaal niet leuk vinden als je dus. Want diagnoses moet je ook weten. Mensen nemen een diagnose onwijs serieus.
Ja.
Vaak veel serieuzer dan de technologie recht op heeft. En vervolgens ben je de rest van je leven patiënt.
Ja.
Maar goed, het zou best wel nuttig kunnen zijn, ook om op populatieniveau een keer te zeggen van de volgende 10 dingen zijn nuttig om te weten. En daar kan je wat mee. En misschien moet je daar dan op gaan testen. Maar het is wel zo, er zijn wat slechte ervaringen met het onderzoeken van mensen die niet ziek zijn.
Uh-huh.
Want je kan die mensen, je kan hun leven behoorlijk verknallen.
Ja, even dingetje, dus gaan nu een paar mensen weg, want er zijn onder een cursus voor meedoen met AV en zorgen dat hier alles wordt opgenomen. Dus nu ga jij
aan de knoppen zitten.
Dus ik ga aan de knoppen zitten, ik heb cursus gehad, niet lang, niet veel, ik denk net voldoende. Dus we gaan lekker verder, sorry voor de onderbreking. Ik denk dat we nog even doorgaan als Berg tijd heeft.
Nou, ik heb verder niks te doen.
Nou, dan blijf ik zitten. Heerlijk. Want, dit was alleen DNA waar we...